Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. En we beginnen met Johannes de Heer 505, de versen 1, 2 en 4. 505, 1, 2 en 4. Gij die gelooft, verheugt u samen. Ons volgende lied is nummer 73 uit Johannes de Heer. Zie ons wachten aan de stromen. 73. 1, 3 en 4.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 978. Heerlijk is uw naam. 978 in het supplement, vindt u dat? Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom en ik wens u allemaal een gezegende dienst en in het bijzonder onder broeder Goldberg, ik wens je God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Mete, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden met de zang. Ik heb er wat mededelingen. Door de Heer willen wij leven, hebben we volgende week zondag hoop voor te gaan Theo Niemeyer en deze dienst hopen wij ook het heilige avondmaal met elkaar te vieren en ieder die weet wederom geboren te zijn. En niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. We hebben dan ook een extra collecte en die is bestemd voor de stichting Adulam, die in Burundi onder de pygmeeën het evangelie verkondigt en bijbelstudies geeft. Die doen daar goed werk, dus laten we ruim gedenken, zou ik zeggen. U kunt de avondmaalscollecte ook overmaken via de bank. Wel even bijvermelden, avondmaal. Woensdagavond aanstaande hebben we hier de maandelijkse bidstond, dat is om 8:00. Ook daarbij bent u weer allemaal van harte uitgenodigd. Op 7 juli en op 29 juli gaan we naar Voorthuizen en krijgen we een rondleiding en we de binnentuin voor Over God. En dat begint om 14:00. Als u hier interesse in heeft, op de boekentafel liggen intekenlijsten, dan kun je zich opgeven. Ellie staat erbij, als je vragen hebt, dan kun je die bij haar kwijt. De toegang is vrij, maar aan het eind staat er wel een vrije gift die je kunt geven. Ook daar moet de schoorsteen roken. Voorbeden willen we doen voor Joop Methorst. Die zit nu in de revalidatie in Bennekom. Daar kan hij helaas niet blijven. Hij zal naar de Engelenburg kunnen, maar daar kreeg hij ook te horen dat hij de nodige zorg die ze hem willen geven, daar niet kunnen geven. Dus hij wordt gezocht naar een andere locatie. Laten we voor hem bidden en hem een gebed meenemen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, dat zou bekend zijn. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u de gave in kunt doen. Hebben we nog een bos bloemen weg te geven. Die gaan de berg over. Hani Amersfoort, jij mag ze meenemen. Voordat ik de dienst overdraag aan broeder Goldberg, wil ik nog een tekst meegeven. Uit Psalm 68, vers 20 en 21. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Die God is onze God van uitreddingen. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Terwijl we de dienst overdragen, gaan we zingen. 379, de eerste vers voor onze groeting en de tweede vers na. Maar het vrome volk in u verheugt. 379, één voor en twee na. En ik wens jullie gezegende diensten. Hier mogelijk zingen we staande.
Ook ik heet u van harte welkom. We hebben zojuist gezongen, kijk eens hoe prachtig mooi. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt. Mooier kan onze toekomst niet zijn. Dat is geweldig, hè? En dat komt door de naam van de Heer Jezus, door wie wij verlost zijn. En ook deze dienst willen we niet beginnen zonder de aanwezigheid van onze Heer in ons midden te hebben. En daarom zeggen we, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van onze Heer Jezus Christus en van God de Vader en van de Heilige Geest. Amen. We zingen vers 2.
Yeah.
We zullen met elkaar onze voorbeden doen. Laten we bidden. Vader in de hemel, het is bijzonder mooi dat we weer bij elkaar mogen zijn en u alle lof en eer mogen toezingen. Zo zal het ook zijn als we bij u komen en ons kunnen verheugen en ten volle zullen proeven wat betekent om het verlost te zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. We zullen stralen van vreugde. Heer, wat is dat geweldig dat te mogen bedenken. We zeggen u dat als we bij elkaar komen, we daarna verlangen ook, telkens weer opnieuw. En niet om onszelf, maar om de Heer Jezus Christus, die onze verlosser en zaligmaker is. Hij die ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Hij die voor ons geleden heeft op het kruis van Golgotha. Hij die is opgestaan uit de doden. Hij die opgevaren is naar de hemel. Hij die zit aan uw rechterhand en hij die zal komen. Heer Jezus, kom spoedig. We verlangen ernaar u te zien. Geef dat onze ogen op u gericht mogen zijn, ja, op u alleen. En dat we u mogen ervaren in ons leven. Niet alleen in de grote dingen, maar ook in de kleine dingen. Niet alleen tijdens samenkomst en kerkdiensten, maar ook in het leven van alle dag. Dat u niet ons tegenkomt, maar dat wij u mogen tegenkomen, telkens weer opnieuw. En dat we eraan herinnerd mogen worden dat u onze Heer bent. En dat we te midden van deze wereld mogen staan als christenen, als getuigen. En mogen zien welke plannen u met de toekomst voor hebt. Dank u wel, Heere, dat u onze ogen hebt geopend voor uw woord. Zo kostbaar. Dat we het mogen zien. Dat we mogen zien wat uw bedoeling is met levens van mensen. En ook met de toekomst. Bidden van u, wilt u ons daarin leiden door uw Heilige Geest. Als we zo bij elkaar zijn, dan missen we de broeders en zusters die niet konden komen, om welk, voor welke reden dan ook. Bidden van u dat ze de volgende keer weer met ons op zullen gaan. We willen hen zegenen in de naam van de Heer Jezus Christus. En we bidden u dat zij tot zegen zullen zijn in hun eigen omgeving. We bidden ook voor onze broeder Joop Nethorst, die gerevalideerd wordt, die het bericht kreeg dat hij niet naar een nieuwe locatie kon gaan. We kunnen ons zo voorstellen dat, ondanks dat hij zich verblijdt, zoals ik hoorde, in de Heere, het toch ook een teleurstelling is. We bidden van u dat er een nieuwe locatie zal worden gevonden waar hij verder kan herstellen. Vader, we vragen van u, wees hem zeer nabij. Vervul hem met uw Heilige Geest en vertroost hem in de naam van de Heer Jezus. We bidden u ook, Heere, voor het volk Israël. Wilt ook daarbij zijn. We weten dat het zeer onrustig is in Israël, dat partijen tegenover elkaar staan. We vragen van u, houdt dit volk bij elkaar en volvoer verder uw plannen. Het is uw oogappel. Ik bid u van u, Heere, dat het moment zal komen dat heel het volk zich zal bekeren, zal zien wie de Heer Jezus Christus is, zal zien wie zij doorstoken hebben als hij op de wolken wederkeert. Heere God, we vragen van u, wilt u ook werken onder de Arabieren? U doet een geweldig werk, ook in het verborgene. Ik wil u vragen, Heere, geef dat ook daar uw kerk gesticht mag worden. We bidden u voor de paleizen van de prinsen in Saoedi-Arabië. We weten dat daar het evangelie ingang vindt. We bidden van u dat velen tot geloof zullen komen. We bidden u voor de Saoedi's. We bidden u voor de Jemenieten. We bidden u voor de Iraniërs. We bidden u voor de Irakezen. We bidden u, Heere, voor de volken rondom Israël. We vragen van u, geef dat velen gewonnen mogen worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Zoals iemand zei, Israël en de volkeren. En we bidden u voor de volkeren. We bidden u, Heere, dat een ieder het evangelie zal horen en zal mogen meemaken wat we zelf meegemaakt hebben. Tot op onze knieën zijn gegaan voor u, onze zonden hebben beleden. En niet alleen gezegd hebben, Heer, wilt u mijn verlosser zijn, maar wees ook mijn Heer. Regeer over alle gebieden van mijn leven. Heer God, we vragen van u, wees ons nabij in deze dienst. Wilt u ons leiden? We bidden u alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. We zingen met elkaar lied 82, vers 1 tot en met 4. Na de prediking en het dankgebed zingen we lied 199, lied 199. En ik zie dat we een hele jonge broeder onder ons hebben die met zijn vader is meegekomen. Wat mooi. Hoe heet jij? Jesse. Wauw. Weet je, net als mijn zoon, mijn jongste zoon. Een mooiere naam kun je niet hebben. Hè? Hoe oud ben je? 8 jaar. In welke groep zit je? 4. Vind je het leuk op school? Ja. Nou, verder zal ik je niet vragen, want anders zit je helemaal verschrikt op je stoel. Hè? Ook nog. Oh ja, helemaal over het hoofd gezien. En hoe heet jij? Esther, kijk eens aan. Hoe oud ben jij? 9. Dus je bent ietsje ouder dan je broertje. Hè? Oh, mooi. Mooi hoor. Fijn dat jullie er zijn. Mijn papa en mama zijn meegekomen. Dat is een van de mooiste dingen die we kunnen meemaken in onze jeugd. Broeders en zusters, we gaan lezen uit Openbaringen 19, vers 11 tot en met 21. Vers 11 tot en met 21. Daarna uit nummerie 6, over de zegen, de priestelijke zegen, u wel bekend. En daarna gaan we ook naar Genesis 49, maar dat zullen we niet lezen, dat zullen we tijdens de prediking doornemen met elkaar. Ik hoop dat we opnieuw een ontdekking doen met elkaar. Voor sommigen van u bijna onmogelijk, want u gaat al zo lang mee in het woord van God. Openbaringen 19, vers 11 tot en met 21. De overwinning van Christus op de valse profeet. Openbaringen 19, vers 11 tot en met 21. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Christus zal vele kronen dragen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hijzelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend en vlees van machtigen en vlees van paarden. En van hen die daarop zitten en vlees van alle vrije en van slaven. Kleinen en grote. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit de mond kwam, zijn mond kwam, en alle vogels werden verzameld van hun vlees. We gaan naar de priestelijke zegen toe. Nummerie 6, vers 22. Het is een heel bijzondere zegen die u ook wel aan het einde van de dienst krijgt te horen vanzelfsprekend. Als je, er staat 3 maal de Heere, ziet u staan, De Heere zegen u. En de Heere. Als je dat weghaalt, blijven de 12 woorden in het Hebreeuws over. Wat slaat op de 12 stammen van Israël. Dat zie je ook terug in vers 27. Zij moeten mijn naam op de Israëlieten leggen. Getal 12 komt dus hierin naar voren. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zoon en zeg. Zo moet u de Israëlieten zegenen. Door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanzijn over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. Dan mag u uw vinger bij Openbaringen 19 houden. Maar dan gaan we naar Genesis 49 toe. De profetie van Jacob over zijn zonen. En het thema van de prediking is, zijn kleed is in bloed gedrenkt. Zijn kleed is in bloed gedrenkt. Kijkt even mee in vers 28. Dit waren al de stammen van Israël. 12. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen elk met een eigen zegen. Elk met een eigen zegen. We zullen beginnen met spreken over zegenen en zegen. Als je iemand zegent, dan zeg je iemand het goede toe. In de meeste gevallen. Want we zien Jacob, niet iedereen zo'n rijke zegen waar we het zo over zullen hebben meegeven. Zijn zonen, Simeon en Levi, vervloekt hij als het ware in die zegen, dat moet u thuis maar eens een keer helemaal doorlezen. En wat is daar dan het bijzondere van? Hij verdeelt Simeon en Levi over Israël. Je als geweld zich samenspan, moet je dat uit elkaar slaan om zomaar te zeggen, dat is wat hij in die zegen doet. Maar in het algemeen, als we mensen zegenen, als er in de Bijbel gezegend wordt, dan gaat het om positieve dingen, hele krachtige dingen, dan gaat het om de toekomst. En dat is wat hier bezig is te gebeuren. De profetie van Jacob over zijn zonen heeft te maken met een verre, verre toekomst. En weet u, als we het over zegenen hebben, dan is dat in het Midden-Oosten niet alleen maar een wens. Ik denk dat als wij het over zegen hebben, dat we toch dat vaak in een wens doen. Maar dan gaat het om zegenkracht. En waar heeft dat mee te maken? Met het woord dabar. Daar heeft u wel eens waarschijnlijk van gehoord. Hè? Woord en daad. Hè? Dus niet alleen wat gezegd wordt, dat is in onze westerse samenleving zo. Onze woorden kunnen losstaan van onze daden, om zo maar te zeggen. Maar tevens, wat ermee verwikkeld is in dat woord dabar, is de daad. Dus ook wat er gebeurt. Die twee, niet in het gedrag van mensen, ook niet in het gedrag van de Israëlieten altijd, maar dat is wel de betekenis van het woord. Dus als er gezegend wordt, dan is dat niet alleen maar een mooie vrome wens die je uitspreekt, maar dan heeft dat met de daad te maken. Iets wat gaat gebeuren. Daarom niet alleen zegenwens, maar ook zegenkracht. En kijk dan eventjes in Genesis 49, wat daar gebeurt, al vroeg in de geschiedenis. Jacob spreekt de zegeningen over zijn zonen uit. En dan zegt hij in 49 vers 1, wat jullie in later tijd overkomen zal. Ziet u het staan? In de herziende Statenvertaling staat er zo. Letterlijk staat er aan het einde der dagen. Het is dus een profetie. En weet u, al zijn woorden eeuwenlang geleden uitgesproken, we hebben het over zegenkracht. De Heere God volvoert zijn plannen. Dat is wat er gebeurt hier. Nou, je kunt je voorstellen dat als je als vader bent, dat je dan je zonen van alles wil meegeven. En wat is dan het bijzondere bij deze zegening? We hebben al gezien, even vanuit menselijk perspectief, dat Jacob zeer fel is naar Simeon en Levi toe. Hij wil zijn zoon Jozef, zijn lieve zoon, van alles meegeven. Kijk maar wat er staat in vers 22. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Dat is prachtig, hè? Als je dat tegen je kind kunt zeggen. Als je zo naar je kind kan kijken ook. Misschien moeten we ons dat eens afvragen. Hè? Hoe kijk ik naar mijn kinderen? En hoe verhoud ik naar mijn kinderen? Welk beeld heb ik van ze? Misschien zelfs als er negatieve dingen zijn gebeurd. Hè? Welk beeld heb ik van ze? Gisteren waren mijn vrouw en ik in Artes. We volgden een bomencursus daar zo. En ik heb inmiddels wat meer van bomen geleerd. Nu weet ik waarom populieren ritselen. Op de terugweg naar huizen toe stapte er een vrouw in. En ik zag haar, ik zei, u bent moe hè? Zei ze, ja, zei ze, ik werk in Amsterdam in een groentezaak, zei ze. En we raakten aan de praat in de bus. Het bleek dus ook dat ze in huizen woonde. En weet u, het was geen gelovige vrouw. Het was ook niet het moment om over de Heer Jezus te vertellen. Maar ze begon over haar kinderen te praten. En ze zei uit haarzelf, zonder dat we dat bevroegen allemaal, ze zei, ik ben zo blij met mijn zoon, zei ze. En zo geweldig om een moeder zo te horen praten over je eigen kind, hè. Zij is op school, had hij te horen gekregen, er zal niet veel van je worden. Ze is naar een praktijkschool gegaan. Maar zei ze, hij zit nu op een ROC en straks gaat hij naar een mbo-opleiding toe. En er volgt een opleiding wat te maken heeft met duurzaam wonen, zei hij. En ik heb altijd tegen mijn zoon gezegd, je hoeft niet de top van de samenleving te halen, zo zei ze dat, als ik maar zie dat jij je best doet. En ik geloof dat jij dat kan, zei ze. Mooi. En ze zat er zo heerlijk van te vertellen. Ik genoot er enorm van. Het is zo machtig mooi om zo ouders over hun kinderen te horen spreken. Nou, dat is wat hier gebeurt ook. He? Jozef is een vruchtbare boom. En kijk eens, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Misschien leven onze kinderen niet meer de Heere. Maar zouden we wel ons verlangen kunnen uitspreken en kunnen zeggen, Heere God, wilt u geven dat mijn kinderen u mogen kennen als een vruchtbare boom mogen zijn, vruchtbare boom mogen zijn, ja, kinderen mogen zijn die zich bij een bron bevinden. En dan zegt hij, elk van zijn takken loopt over de muur. Het was dus geen boompje, maar een enorme grote boom. Ziet u dat? Hè? Zijn aanwezigheid strekte heel ver uit. En dan geeft hij iets anders. Die boom is een prachtig beeld. Maar in vers 23 heeft hij een krachtig beeld van Jozef. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en gehaat. Even onthouden dat Jozef farao is geweest, hè? Een farao, waarschijnlijk dus, dat weten we vanuit de geschiedenisboeken, een militaire opleiding heeft gehad. Want elke farao en farao's zoon moest leren boogschieten. Was tevens ook een militaire leider. En dan staat er in vers 24, maar zijn boog bleef gespannen. Zijn arm en handen bleven soepel. En kijk eens, door de handen van de machtige van Jacob. Hè? Wat zegt Jacob dus? Jozef, ik heb jou gezien. ook in wie jij was. Ik heb jou zien boogschieten, ik heb jou zien opstaan tegen vijanden. En wat zag ik daarin? Ik zag dat op het moment dat jij de boog spande, legde de Heere God zijn handen op jouw handen. En daardoor bleef jij soepel. Weet je wat een boogschutter nodig heeft? Weet je, als je militair bent en aan het front staat, is er één ding. Dat je soepel blijft in de materialen die je hanteert. Want wat slaat toe? Zeker als je aan het front staat. Hè? Als je naar de vijand moet, dan zijn er verschillende linies. Dus degenen die aan het front staan, die weten dat zij kanonnenvoer zijn. Wat zou er gebeuren als u aan het front staat? Verstijven van angst waarschijnlijk. We zien hier dat de boog van Jacob, van Jozef, soepel bleef door de hand van de Heere God. Dat is prachtig mooi, hè? Toen ik dit las, dacht ik, dit zegt iets over leiderschap ook. Hè? Dus mensen moeten zijn die vooraan staan en de Heere God moeten bidden dat we in ons beleid ook soepel zullen blijven. Mee zullen buigen naar mensen toe. Om hen lief te hebben en hen te geven wat zij nodig moeten hebben. Misschien zijn sommige leiders wel te snel verstart. Vaak door verbittering voor dingen die ze meemaken. Ik schreef onlangs nog aan een voorganger. Je strijd is niet met mensen. Je strijd is zelfs niet, om zomaar te zeggen, met de duivel. Hoewel die behoorlijk tekeer gegaan. Onze strijd is, voor in ieder van ons, met de soevereine God. En de vraag, de worsteling, waarom hij dingen in ons leven toelaat. We zorgen voor en bidden daarvoor. Zeg tegen de Heere God wat u geven. Ik zal vooraan blijven staan, ook ik, aan het front. En wat u geven dat ik effectief zal blijven als getuige. Als een kind die u wil dienen. En wilt u geven dat als ik de boog span, soepel zal blijven. Dat angst mij niet zal overheersen. Nou, Jacob gaat door en kijk eens wat hij allemaal te horen krijgt. Vers 23. Breek eventjes een zin af, hè, maar het staat in vers 25 bedoel ik. Door de God van je vader, die zal je helpen. Door de Almachtige, die zal je zegenen. Dus het is niet alleen Jacob die Jozef zegent. Met de zegeningen uit de hemel van boven. Met de zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. Oh, wat. Vaak, dat hebben wij ook in Nederlandse taal, zijn zegswijzen heel erg plastisch. We weten niet precies wat hiermee bedoeld wordt. Vers 26. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Weet je wat geweldig is? Als we ouders hebben die ons zegenen in overvloed. Maar als je dit leest, denk je, dit is zo geweldig. Als je dat meekrijgt van huis uit. In onze taal zouden we zeggen, hij wordt positief bekrachtigd, alhoewel het veel meer inhoudt, want het is tevens ook een heel, sowieso zien, een heel geestelijk element zit eraan. Maar, als er zoveel is, ze zeggen wel eens, het is bijna te mooi om waar te zijn. Nou, ik zeg niet dat het niet waar is, het is het woord van God. Maar er ontbreekt iets. Te midden van al die zegeningen. En weet wat dat is? Een spoor van bloed. Dat is wat er ontbreekt. Een spoor van bloed. Maar als we daarbij komen, zullen we eerst nog even verder kijken. Weet wat hij zegt? Want er ligt heel veel zegening in deze zegeningen. Hij zegt, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Ziet het woord gewijde staan? Hij zegt dus tegen Jozef, Jozef, jij bent een gewijde. In de Jongbloed staat de vertaling, staat de afgezonderde. Zo kun je het ook vertalen. Maar weet u wat in het Hebreeuws staat? Nezer. Nezer. Nazer. Dezelfde stam. Nezer en Nazer. Nazireër. Dat is de stam hier. Nazireër. Dus dat was de positie van Jozef in het gezin. Maar ik heb u al gezegd dat wat ontbreekt is een spoor van bloed. En weet wat nu het bijzondere is? Jozef wordt heel veel toegezegd. Je krijgt toch ook de indruk, hè, dat de Heere God werkte daar doorheen. Maar we horen toch ook hier Jacob zelf in spreken, want hij heeft het over de zegeningen van zijn vader. Dan zie je dat de Heere God, laat ik het zomaar zeggen, wat wij ook zeggen of wat wij ook wensen, toch zijn eigen spoor trekt. En dat is wat er hier gebeurt. Want kijk eens in vers 8, wordt er over Juda gesproken. Dan zegt hij, Juda, jij bent het. Ziet u het staan? Dus niet Jozef, die is wel een gewijde. Maar als er iemand is die eruit springt, dan is dat Juda. Nou, we kunnen ons voorstellen dat vanuit het vaderschap van Jacob dat misschien wel moeilijk is geweest. Want wie was het die met het voorstel kwam om Jozef te verkopen? Was Juda. Was Juda. Maar hier zegt hij, Juda, jij bent het. En kijk eens, wat oorspronkelijk met Jozef gebeurde. Jou zullen je broers loven. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Weet u nog wat de droom van Jozef was? En weet u, we gaan naar het Messiaanse toe. En het feit dat er gezegd wordt dat Jozef een gewijde is, een nezer, een nazer, een nazireër. Dus we zien ook in die profetie van Jozef het Messiaanse aspect al. Zien we wat Juda, om zomaar te zeggen, de volle lading krijgt. En dat Jacob cultureel over de schreef gaat. Want wie, aan wie kwam eigenlijk de grootste zegen toe? Dat was aan de eerstgeborene. Een dubbel deel, weet u wel. Maar in vers 4 staat dat Ruben op het bed van zijn vader geslapen geslachtsgemeenschap had gehad. Eén ding moest je nooit doen, één ding. Niet met je vrouw op het bed van je vader geslachtsgemeenschap hebben. Dan had je het voor altijd verbruikt. En dat zien we ook hier. Ruben verbruikte alles wat hij maar kon ontvangen. Er staat ook dat hij onstuimig is. Kijk maar eventjes, als de waterstromen. Dit sprak enorm altijd op mijn verbeelding toen ik les gaf op een bijbelschool in Ivoorkust. Want ik heb onder Baoulé gewerkt. En één ding die je niet moest doen, is geslachtsgemeenschap hebben met je vrouw of je vriendin op het veld van je vader. En het heeft te maken met de ordening van kwaad en zonden in samenleving. Die zitten anders in elkaar dan bij ons. He, dat bepaalde dingen zo erg zijn, dat als je dat doet, is er eigenlijk geen vergeving meer voor. En we zien dus dat Ruben zijn eerstgeboorterecht verspeeld had. En dat Juda op Juda wordt de volle, niet een zegenwens, maar een volle zegenkracht toegezegd. En wat zegt hij dan in vers 9? Hij bouwt dat op. Juda is een leeuwenwelp. Begin dus jong. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd en als een leeuw, een mannetjesleeuw, neergelegd. Als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? Eerst wordt er over een leeuwenwelp gesproken, dan spreekt Jacob over een leeuw, de mannetjesleeuw, en dan over de leeuwin. Misschien wel leuk om te vertellen dat ik in een commentaar las dat waarom die leeuwin nou als laatste genoemd wordt en niet de leeuw, dat is omdat leeuwinnen harder brullen dan mannetjesleeuwen. En het heeft te maken met de bescherming van hun broedsel, van hun welpen. Hè? Dus vrouwen, vanaf vandaag mag u heerlijk veel harder brullen dan wij mannen. We zien dat alle aspecten van die leeuw, die worden op Juda gelegd. We gaan er straks naar de leeuw van Juda toe. En dan staat er vers 10, dat hoorde eigenlijk bij Jozef, maar bij Jozef wordt alleen over de boog gesproken. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, de Messias. En hem zullen de volken gehoorzamen. Ziet u het staan? Dat is mooi, hè? En weet wat het bijzondere is? Dat zie je toch weer telkens weer in het woord van God, hè? Mijn vrouw en ik hadden het over een bepaald geval. En toen spraken we het door. Toen zei nee, mooi dat het zo gebeurt. Want zo werkt de Heere God. En we zeiden tegen elkaar, misschien toch telkens weer opnieuw, dat de Heere God mensen uitkiest die we zelf niet uitgekozen zouden hebben. De jongste wordt gekozen. Mensen die, ja, moreel gezien alles verbruikt hebben. David, Mozes, u kent al die verhalen, of kan men niet opnieuw gaan op te halen. Maar het is wel het werk van de Heere God. En misschien ziet u zelf hier zo, vanavond, dat je eigenlijk denkt in je hart, Heere God, ik heb er niet veel van gebakken. Maar dan zeg ik u dat u hier vanavond niet voor niets zit. Niet zonder dat het oog van de Heere God op u is. En dat de Heere God tegen u zegt. U zegt misschien dat niet tegen uzelf, omdat u vol zit met schaamte en schuld. Maar de Heere God zegt u, jou. Jawel, jou. Juist jou. Want zo werk ik. Lees het maar na in mijn woord. Ik geef zelfs die zoon van Jacob, die een grote verrader is aan zijn eigen familie. Want als je broer verraadde, men was veel minder individualistisch, verraadde je ook je vader. Als je broer verraadde, verried je ook je vader. Nou, aan Juda wordt die heerserstaf gegeven. En dan staat er, vers 11, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Dus in die hele messiaanse bediening gaat de wijnstok en de wijn een grote rol spelen. Het is dan ook niet voor niks, niet alleen met betrekking tot dit schriftgedeelte, maar ook met andere schriftgedeelten, dat de Heer Jezus eerste wonder was tijdens de bruiloft van Kana. En dan staat er, hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door melk. Ziet u staan? Ik las in een commentaar uit 1800 dat het te maken heeft met overvloed, met voorspoed. En toen ik dat las, dacht ik, nou, ik moet er toch nog eens een keer extra naar kijken. Want iemand die bloed, rood doorbloede ogen heeft, komt op mij niet zo prettig over. Op u wel? Niet op mij, hè? Dat kan ook niet. Want kijk, in vers 8 staat, het draait uiteindelijk op oorlog. We gaan zo naar Openbaringen toe. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Je hand zal rusten op de nek. En vers 10b, en hem zullen de volken gehoorzamen. Hoe laat is het, broeders en zusters? Even kijken hoe laat het is. Vroeg nog? Oké. Ik heb niet de indruk dat u niet luistert. Maar ik wil niet u meer van u vragen. Gaat u maar met me mee naar Openbaringen 19. En wat zien we daar? Die profetie van Jacob over zijn zoon Juda komt dan hier uiteindelijk ten volle tot uitdrukking. Eeuwen, eeuwen, eeuwen heeft men daarop gewacht. En wanneer gebeurt dat? Als de zevende schaal, dat is de laatste van de oordelen, er zit een bepaalde mate van chronologie in Openbaringen. Eerst de zegels, dan de trompet of bazuin en dan de schalen. Het is niet helemaal chronologisch, die gedeeltes overlappen elkaar ook. Dus we kunnen het niet benaderen als een soort agenda wat wel eens gebeurt. Maar hier zien we dus een spoor van bloed terugkomen. Zoals we ook zagen, niet zagen bij Jozef, maar wel zagen bij Juda. En kijk eens, er staat in vers 11... En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog. Hebben we bij Juda gelezen in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Ik heb gezegd dat het thema van vandaag is. Zijn kleed is in bloed gedrenkt. En zijn naam luidt het woord van God. Nou, dan zitten we al behoorlijk in de eindtijd. Kijkt u maar met mij mee. In hoofdstuk 16... Want de vraag is natuurlijk, wanneer zal dat gebeuren? Als om zomaar te zeggen, Juda, de nazaat van Juda, de Messias, opstaat, waarvan we ook gelezen hebben in Genesis 49, de vraag is, wie zal hem doen opstaan? Het is de Heere God zelf vanzelfsprekend. Kijk even mee, daar staat heel iets bijzonders in vers 8, de vierde zegel. Openbaringen 16 vers 8. Wordt enorm gesproken, hè, over klimaatverandering. Discussie laten we in het midden, maar hier staat wel iets heel iets bijzonders. En een vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte, opwarming van de aarde. Grote hitte, maar zij lasterde de naam van God, die macht heeft over deze plaatsen, en zij bekeerde zich niet om hem eer te geven. Bij de schalen, broeders en zusters, is bekering niet meer mogelijk. En dan de vijfde engel, hij goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En ook hier, en zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege de zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En dan? Dan het punt wat ik met u wil maken is, de grote vraag is, mensen zijn bezig, u heeft er wel eens van gehoord, met de Great Reset, ook met klimaatverandering, de energietransitie ook, hè. Deels is dat nodig, hè, want men denkt dat Saoedi-Arabië nog maar voor 20 jaar olie heeft. Hè. De bronnen zijn bezig op te raken. Men denkt dat we in de toekomst nog veel meer elektriciteit gaan gebruiken dan we nu al doen. Dus wat is nodig, dat wil ik u meegeven. Laat je niet meesleuren door allerlei geluiden, dingen die gebeuren en dergelijke. Er is één ding, één oriëntatiepunt die ons gegeven is, en de rest komt daar misschien wel bij, en dat is Israël. En dat je niet, ook profetisch gezien, het niet over Israël kunt hebben zonder aan de Arabische volken te denken. Vandaar dat ik dat heb meegenomen in mijn gebed. En weet hoe dat komt? Kijk even mee. En de zesde engel goot zijn schaal over de grote rivier, de wat? De Eufraat. En het water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Het oosten. Iran, China. Iran, China. Weet u wat er afgelopen lente gebeurde? Heel iets nieuws. Ik zal even de aantekening bijhalen, anders ga ik dingen verzinnen. Dat moeten we niet doen. Het was in 2010 dat de Arabische lente begon. Iedereen dacht ook toen, hè, nu breekt de eindtijd door. Het was de Arabische lente. Maar het was ook het moment waarop Obama Mubarak liet vallen. U kent de beelden waarschijnlijk nog wel van de televisie. In 2009 werden de Saoedi's aangevallen door Iraanse drones. Trump zei toen letterlijk, zij worden aangevallen, niet wij. Wij konden ze dan niet voorstellen, het was een enorme schok in de hele Arabische wereld. Want met name die Saoedi's worden door Amerika gesteund. Niet alleen Israël wordt door Amerika gesteund, maar ook de Saoedi's. Vandaar de aanslagen op 9-11. Dat niet zozeer met Amerika alleen te maken, als wel een aanklacht naar de Saoedi's toe. Er zaten ook veel Saoedi's in, naar hun eigen leiders toe, dat ze hoereerden met de westerse samenleving. 2021 trok beide zich chaotisch terug uit Kabul. En de conclusie was, in de Arabische wereld, de VS is een onbetrouwbare bondgenoot. En weet wat er gebeurde? Werd men meer en meer op elkaar aangewezen. Nou, u kan er nog meer over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Wat gebeurde er afgelopen lente? Wie zaten met elkaar aan tafel? De Saoedi's en Iran. Twee aartsvijanden. De Saoedi's zijn Sjiïten. De Iraniërs zijn Sjiïten. De Saoedi's, Soenieten. Twee aartsvijanden. En wie zat er nog meer aan tafel als bemiddelaar? Het zou altijd de VS geweest zijn, maar het was China. China zat daar aan tafel. Er is meer over te zeggen. Dat gaan we nu niet doen. Misschien ooit eens in een Bijbelstudie. Dit is fundamenteel, broeders en zusters. Ik kan niet anders zeggen. Hou niet alleen Israël, maar ook Arabische volken in de gaten. En weet u, die Arabische wereld kreeg een enorme slag, schok eigenlijk, toen de VS zich terugtrok. We zien dat China daarin stapt. Maar ondertussen hadden de Israëli's al, heeft van de Abraham-akkoorden gehoord, hè, een akkoord gesloten met de Emiraten. Normalisatie van de verhoudingen in het Midden-Oosten. Marokko is bezig de volken. De Saoedi's heeft Israël ook een contract, een verbond mee gesloten. En weet je wat die Israëli's dachten? Als we de Saoedi's binnenhalen, dan komt Saoedi-Arabië aan onze kant staan ten opzichte van Iran. En toen China dus aan tafel zat met de Saoedi's en met Iran, toen voelde Israël zich verlaten. Want dat had de minister van Defensie eerder nog gezegd. En dan gaan we naar het einde toe. Wij zijn het nieuwe Amerika voor de regio, had de minister van Defensie van Israël gezegd. Maar dat gaat nu de andere kant op. China lijkt op dit moment het nieuwe Amerika te worden. We weten niet hoe de toekomst verder zal zijn. Wat ik er alleen maar wil zeggen is, hou niet alleen Israël in de gaten, maar ook de ontwikkelingen die in het oosten plaatsvinden. De ontwikkelingen met de koningen uit het oosten. Als de zevende schaal is geweest, dan zien we dat, zomaar te zeggen, de leeuw van Juda, de nazaad van Juda, die komt naar voren toe. En dan zegt Johannes, en ik zag de hemel geopend en zie op een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig. Kijk in vers 13, en hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En vers 15, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee, profetie uit Genesis 49, de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak uit Genesis 49 van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Laat onze ogen open houden, bezig zijn met de profetie en dicht bij het woord van God blijven, dicht bij de Heer Jezus zelf. Gods rijke zegen toegewenst. Amen. We zullen danken. Vader in de hemel, we zien opnieuw als uw woord openslaan, gaan lezen, stilstaan ook daarbij. Bij woorden zelfs, dan gaan we meteen de diepte in. Dan komen we tijd tekort, dan kunnen we uren doorgaan. Dan zien we ook hoe, ja, geweldig mooi uw woord in elkaar zit. En dat we vanuit de profetie mogen zien dat u uw plannen volvoert. We bidden van u, wilt u ons leiden door uw geest, ons helpen, ons kracht geven. U kent de verzoekingen en de beproevingen die op ons afkomen. We bidden u voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen ook. We willen hen zegenen in de naam van de Heer Jezus. U weet dat het ons verlangen is, Heere, dat ook zij u mogen kennen, u toegewijd zijn. We dragen in het bijzonder aan u op. Ze komen in een nog meer open samenleving terecht dan wij ooit zijn opgevoed. We vragen u om hun bescherming. En ook wij willen hen zegenen zoals Jacob zijn kinderen zegent. En wilt ons helpen om te geloven dat als wij onze kinderen zegenen, niet alleen maar een wens is, maar dat daar ook kracht van uit mag gaan. We bidden u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen tot slot. Lied 199, vers 1 en 2 en na de zegenbede, lied 3 en 4. We ontvangen de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met ons allen. En in ieder zegt amen. Amen. We zingen vers 3. Wat zei ik al in vers 4? Nou, nee, het stond er 4. We zingen 4 dan alleen, is goed. Ja?
Alleen 4.
Alleen 4, ja.